Ik wil vandaag gaan spreken over eigenlijk de laatste keer in een subthema. En voor de vele gasten onder ons is het goed om nog even dit te noemen. En voor de vaste bezoekers van deze samenkomst goed om nog even te herhalen. We hebben een jaarthema. En dat jaarthema, dat kunt u daar zien, dat is koninklijk leven. En koninklijk leven heeft te maken met het koninkrijk van God. Hoe leven wij nou als zonen en dochters van God, als gelovigen in de Heer Jezus, hoe leven wij nou dat koninklijke leven wat overeenkomt met datgene wat er is in het koninkrijk van God? Wat soms zichtbaar is en soms nog niet helemaal. En dat thema dat hebben wij onderverdeeld in een aantal subthema's van een week of 6, 7 ongeveer. En in deze periode hebben wij met name gesproken, zo vanaf begin van dit seizoen, september, hebben wij gesproken over een koninklijk leven is ook het bouwen van een koninkrijkscultuur. Dat betekent dat we, als we het hebben over cultuur, dat het wel iets is wat door de tijd heen moet gaan ontstaan. En sommige dingen zijn er en andere dingen, nou ja, mogen er nog ontstaan en mogen gaan groeien. En we hebben een aantal onderwerpen behandeld. We hebben de eerste keer gesproken over de cultuur van een geestelijk gezin. Hoe we als geestelijk gezin, als broers en zussen die we zijn van elkaar in de Heer Jezus, hoe we dan gaan functioneren met elkaar. Hoe leven we met elkaar? De tweede wat we behandelden was hoe kunnen we een cultuur van eer kunnen we ook neerzetten. Hoe kun je naar de ander kijken en de ander eren voor datgene wat jij ziet in zijn of haar leven. En dan was het ook best lastig als je het woordje eren gebruikt, want dat is niet zo heel Nederlands. Wij eren niet iemand anders. Maar dat komt omdat eren veel te maken lijkt te hebben met vereren. Maar dat is niet wat we doen als we iemand eren. Als we iemand eren, dan willen we eigenlijk zeggen, ik zie dit in jou. Ik zie dat jij zo gastvrijheid hebt. En ik zie dat je zoveel liefde hebt voor mensen die aan de zelfkant van de maatschappij leven. Mensen die arm zijn, die eenzaam zijn. En jij kunt dat geven. En als je iemand dan eert, dan eer je niet eigenlijk de persoon zelf, maar dan eer je God die persoon deze dingen heeft gegeven. Dus eigenlijk is een cultuur van eer, is God loven en prijzen voor wat hij heeft gegeven in die ander. En dat mag je benoemen. Het volgende wat we hebben besproken was een cultuur van invloed. Hoe kunnen we nou invloed hebben op die plekken waar wij zijn, zodat ook daar het koninkrijk van God zichtbaar en merkbaar aanwezig mag zijn? Een cultuur van aanbidding hebben we over gesproken. Hoe kun je nou aanbidden in geest en in waarheid? Dat is wat God van ons vraagt, want God is geest. En daar hebben we over gesproken. We hebben ook gesproken over een cultuur van generaties, waarin de ene generatie de andere generatie opvolgt, maar waarin de oudere generatie, de jongere generatie mag gaan dienen, zodat die jongere generatie gaat leren hoe te leven door de Heilige Geest, in het geloof in Jezus, met God de Vader. En daarbij was een van de sleutelwoorden, is daar ook weer bij, dat die generatie mag gaan staan op de generaties die voor hem of haar zijn geweest. Zodat het plafond van de oudere generatie de vloer wordt waar de jongere generatie op mag gaan staan. Ook dat is iets wat we met elkaar mogen gaan leren. Dat is een dienende houding. Een cultuur van vergeving hebben we vorige keer over gesproken. Cultuur van vergeving. Ik heb begrepen dat het behoorlijk intens was voor sommige mensen. En ik hoor verschillende vragen. Kan ik hem nog naluisteren of nakijken? Er ging prompt iets mis vorige week met de verbinding, dus mensen hebben thuis niet kunnen volgen. Maar ik heb begrepen dat het geluid wel erop gaat komen. Dus wil je nog een keer naluisteren, dan kan het dus alsnog, maar niet met beeld. Dus alleen geluid. En vandaag sluiten we dan dit af. Vandaag sluiten we deze serie van het bouwen van een koninkrijkscultuur af. En ik wil eigenlijk nog gaan spreken over één laatste belangrijk stuk. En dat is een cultuur van geven. Een cultuur van geven. Als ik het zeg, dan gaan waarschijnlijk allerlei beelden in je hoofd komen. Waar gaat de preek over? Ja. Een cultuur van geven. Het is onderdeel van de koninkrijkscultuur. En de koninkrijkscultuur, datgene wat God leeft, wat God is, wie God is, vind je eigenlijk helemaal terug in de cultuur die hoort bij de cultuur van de hemel. Vorige week hebben we opnieuw genoemd dat stukje uit het Onze Vader. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dus als wij op aarde willen leven zoals het in de hemel ook is, dan moeten we wel leren om te ontdekken, maar wat is dan die cultuur die God heeft in de hemel, in zijn koninkrijk? Wat is de cultuur die eigenlijk ooit bedoeld was op deze aarde, die ook bedoeld was voor ons, maar hoe was het ook, hoe zal het ook worden straks, als de volheid van Gods glorie gaat doorbreken, nadat Jezus is weer gekomen en God alles zal zijn in allen? Wat bepaalt dan die cultuur? En een van de dingen is de cultuur van geven. Dan kun je geven heel breed gaan oppakken. Of je kunt het zelfs toespitsen op één speciaal onderwerp. Waar ik het vandaag niet over ga hebben, is over je geld geven. Dat ga ik een andere keer weer doen. Maar niet vandaag. Maar geven, en of het nou gaat over geld of over tijd of over andere zaken, geven hoort bij die cultuur. En eigenlijk gaat alles wat je kunt bedenken aan geven, komt voort uit de hartsgesteldheid die je mag hebben in je hart. De hartsgesteldheid die er is. Als jij een hartsgesteldheid hebt van geven, dan is dat inclusief al de dingen die je kunt gaan bedenken. Want dan geef je omdat het nou eenmaal bij je hoort. Omdat het eenmaal hoort bij zonen en dochters van God. En dan is geven geen moeten meer. En dan is het ook niet meer van, nou ja, dan moet ik maar. Nee, dan doe je dat met blijdschap en uit dankbaarheid. Maar we moeten wel gaan leren dat geven dus iets is wat bij God hoort. En daarom wil ik om te beginnen een paar versen lezen uit Johannes. Eerst Johannes hoofdstuk 3, een paar bekende versen. En dan wil ik naar 1 Johannes hoofdstuk 5 gaan. Johannes 3, en dan wil ik lezen vanaf vers 14. Johannes hoofdstuk 3, vers 14. En zoals Mozes, wacht nog even, ik zie mensen nog wat bladeren. Johannes hoofdstuk 3. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Tot zover. En dan gaan we naar 1 Johannes, dus de eerste brief van Johannes. In Johannes hoofdstuk 5. En dan lees ik vanaf vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt. Omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de zoon van God. Een paar keer komt hier het woord gegeven in voor. Met name wat God heeft gegeven. Maar staat ook verdekt een aantal andere zaken. Namelijk dat wij, als wij God lief hebben, dat wij ook degene lief hebben die uit hem geboren zijn. Met andere woorden, dat we onze broers en zussen ook lief hebben. Dat we die liefde ook geven aan elkaar. En dat is een van de belangrijke dingen die we mogen weten. Het heeft alles te maken met geven. Ik zoek even, ik moest net aan iets denken en ik denk dat ik het gewoon hier maar gewoon vast ga neerleggen. En van daaruit verder opbouw. Wie kent het lied I have decided to follow Jesus? No turning back. Oké, de helft ongeveer. Dat is een lied, voor degenen die wat slechter zijn in het Engels. Ik heb besloten om Jezus te volgen, er is geen weg meer terug. Er is geen weg meer terug. En dat is een prachtig lied wat in deze tijd op een geweldige manier wordt gezongen weer door mensen als Hillsong en dergelijke. Maar de tekst daarvan, en ik heb dat dus opgezocht, de tekst daarvan komt uit de 19e eeuw. In de 19e eeuw in India was er een man die tegen alles van zijn stam in die tijd in tot geloof is gekomen door het werk van missionarissen die vanuit de baptistengemeentes uit Amerika daar naartoe zijn gegaan. En deze man is tot geloof gekomen met zijn gezin. En de stamoudste die zei tegen hem dat hij dat weer moest afzweren en dat hij weer terug moest naar het oorspronkelijke geloof. En hij zei, dat ga ik niet doen. Dat zal ik niet doen. Op dat moment pakte zij de mensen van die stam, twee van zijn kinderen, en dreigde die kinderen om te brengen als hij niet zijn geloof in Jezus terugnam. En deze man zei, wat er ook gebeurt, ik zal nooit Jezus verloochenen. En voor zijn ogen werden zijn twee kinderen vermoord. Op dat moment grepen zij zijn vrouw en zeiden ze, als jij niet je geloof opzegt, opgeeft, zullen wij je vrouw doden. En hij heeft toen gezegd, wat er ook gebeurt, ook al gaat niemand mij volgen, mij vergezellen op mijn weg, ik heb het besluit genomen dat ik Jezus zal volgen. En dat ik nooit meer terug zal keren. Op dat moment werd zijn vrouw vermoord. En hij werd beetgepakt. En hij zou worden geëxecuteerd. En terwijl hij werd geëxecuteerd, zong hij het lied wat hij heeft gemaakt. I have decided to follow Jesus. No turning back. En hij zei daarachteraan, the world behind me and the cross before me. Met andere woorden, de wereld achter mij en het kruis voor mij. En zo is hij gestorven. Dat is een woord uit de 19e eeuw. En ik vind het mooi dat er altijd woorden zijn, liederen zijn die een geschiedenis hebben, waarin we mogen worden bemoedigd, zodat datgene wat mensen hebben doorgemaakt, dat het ook ons weer mag bemoedigen om vol te houden, ondanks datgene wat er op je weg kan komen. Ik zag de woorden van deze liederen, hebben we een paar keer gezien, op t-shirts ook, als mensen gedoopt werden. I have decided. En het zijn precies deze t-shirts die de mensen vandaag ook aan gaan trekken met deze woorden. I have decided. En dan kun je achteraan denken, to follow Jesus, no turning back. En het wil eigenlijk aan jullie, en ik denk ik ga het nu hier zeggen, niet straks buiten, want dan is het toch weer anders. Ik wil het aan jullie, Harm en Nane, en ook alle anderen die straks nog gaan komen om gedoopt te worden. En anders de volgende keer. Dat het een besluit is waarmee je definitief aangeeft. Mijn verleden ligt achter mij. De wereld ligt achter mij. En ik ga nu Jezus volgen. Dat betekent niet dat je uit de wereld weggaat, maar dat betekent juist dat je in de wereld geplaatst bent op een manier zoals Jezus wandelde op deze aarde. Het is wel makkelijk, ik hoef alleen maar zo te doen, want ik heb jullie in één lijn zitten. Zo. En dat is belangrijk dat je dat beseft. Dat je een keuze die je maakt, is een keuze waar je niet meer teruggaat. En wees bemoedigd daarmee door het verhaal wat deze man gaf. De getuigenis wat deze man gaf en het lied wat deze man heeft nagelaten. Maar waarom? Hoe komt het dat deze man, maar ook anderen in het verleden, en je kunt in Hebreeën lezen hoe velen zijn vervolgd en ter dood zijn gebracht. Mensen met naam, maar mensen ook zonder naam. Hoe komt het dat mensen die zo worden vervolgd en die zo in de moeite zitten, toch zeggen, maar wat er ook gebeurt, ik hou vast. Ik weet wie Jezus is en ik zal niet loslaten en ik zal doorgaan. Hoe komt dat? Omdat deze mensen ontdekt hebben, met ons, ga ik even vanuit in het algemeen, met ons, dat God zoveel heeft gegeven voor jou en om jou, en mij, dat het zo kostbaar is dat wat er ook gebeurt, niets gaat boven datgene wat Hij heeft gegeven. Want Hij is een God die geeft. Hij is een God die belofte geeft. Hij deed het al in het Oude Testament. Hij deed het eigenlijk al vlak na de zondeval. En wat gebeurde er bij de zondeval? Bij de zondeval waren daar Adam en Eva die iets namen wat hen niet was gegeven. Op het moment dat wij dingen gaan nemen die niet aan ons zijn gegeven door God, dan zeggen we eigenlijk wat u wilt geven is niet genoeg voor mij. Maar wanneer je gaat leren dat wat God geeft voldoende is voor jouw leven, zelfs voor jouw eeuwige leven, voor jouw behoud, op dat moment zul jij niet meer de behoefte hebben om iets te gaan nemen wat Hij niet bedoeld heeft voor jou. En omdat Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad namen, is er zo ontzettend veel stuk gegaan. En vanaf dat moment dat dat gebeurt, komt God en God wandelt door de hof en zegt tegen Adam, roept eigenlijk Adam, waar ben je? Wat is er gebeurd? En daar begint al de belofte uiteindelijk dat het zaad van de vrouw de slang zal vermorselen. De kop van de slang. Ja, ze zal gebeten worden, of het nakomeling zal gebeten worden in de hiel, maar de kop van de slang zal vermorselen. Dat is al een belofte. En daarna gaat het door. En zijn er allerlei beloften. Ik moest denken aan Abraham. Abraham die de belofte kreeg van land. Abraham die de belofte kreeg van nakomelingschap. En God was trouw aan die belofte. God gaf de belofte aan Abraham. En vervolgens was dat omdat Abraham wandelde met God zoals vele anderen daarna wandelden met God. God is een God die geeft. Hij geeft genade. Waar we in de Galatenbrief nu over spreken, in de studie die we hebben gedaan, Hij geeft genade. Genade is iets wat wij niet verdiend hebben, dat we toch krijgen. Het goede wat we niet verdiend hebben, krijgen we. Het verkeerde wat we verdiend hebben, dat krijgen we niet. Genade. Je kunt er niets aan toe doen, en niets, maar Hij geeft het. Hij geeft het. Hij geeft liefde. Hij is een God die niet alleen maar liefde heeft of liefde geeft. Hij is liefde, zegt Johannes in 1 Johannes hoofdstuk 4. En omdat Hij liefde is, geeft Hij vanuit wie Hij is aan ons. Onvoorwaardelijk. Zelfopofferend. Gevend. Dat is liefde. Liefde die puur is en zuiver. Waar die wij zelf niet eens kennen van nature, maar die we alleen maar kennen in Hem. Hij geeft het. God geeft zijn zegen. Dat betekent dat Hij, als het ware, zijn handen naar je uitstrekt, zijn aangezicht naar je toekeert en goede woorden over jouw leven spreekt. Zegenen is eigenlijk goede woorden spreken. God spreekt goede woorden over jouw leven. Hoeveel mensen hebben verkeerde woorden over jouw leven gesproken? Of hoe vaak heb je zelf verkeerde woorden over je leven gesproken? Maar God zegent. Verkeerde woorden is een vloek uitspreken over je. Goede woorden is zegens uitspreken over je. En het is aan jou en mij de vraag, aan welke woorden gaan wij de meeste belang hechten? Gaan wij belang hechten aan de vloek die op ons gelegd wordt, of die we op onszelf gaan leggen, of gaan we belang hechten aan de goede woorden, de zegen die God op jou en mij legt? Dat is een keuze die je hebt. Waar ga je naar richten? Hij geeft zegen. Hij geeft het. Het is een cultuur van geven die vanuit het hart van God begint. Wat heeft God nog meer gegeven? We hebben het gelezen. God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft gegeven. Hij geeft het meest dierbare wat Hij kon geven. Hij geeft een deel van zichzelf. Hij geeft zijn zoon in deze wereld, opdat de wereld zijn zoon mag ontvangen en in zijn zoon gered mag worden van al datgene wat er fout is gegaan daarvoor. God geeft. God geeft vergeving. God vergeeft. Dat is wat God doet. Het hele hart van God is gericht op geven. De cultuur van zijn koninkrijk bestaat uit geven. Hij stuurt zijn zoon. Hij geeft in zijn zoon redding. Redding van je zonde. Redding van datgene waar je in vast zit vanuit het verleden. Hij geeft redding. Het enige wat je hoeft te doen is wat we lazen in Johannes 3 vers 16 en daarna is zien op Jezus. Zoals het volk Israël mocht zien op de slang, de koperen slang die Mozes op een stok mocht zetten. En terwijl ze werden gebeten door die slangen die krioelden daar over de grond, mochten ze kijken naar die ene koperen slang. En zodra ze daarna keken, konden die beten van die slangen hen niets meer doen. Was het gif uitgeschakeld. Op het moment dat jij ziet op Jezus, is het gif van Satan uitgeschakeld. Omdat Hij geeft. Het volgende, Hij geeft eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat betekent dat ons lichaam nog steeds vergankelijk is en we nog steeds lichamelijk ziek kunnen worden. En zelfs daar kan nog een wonder in gebeuren. Maar stel dat dat wonder niet gebeurt, dan nog mag je weten dat je eeuwig leeft. Dat je ziel is behouden en dat je ziel en je geest behouden zijn tot een eeuwigheid. En wanneer Jezus terug gaat komen en de graven zullen opengaan, zal zelfs ons sterfelijke lichaam, wat dan gestorven is, weer op gaan staan en zal een opstandingslichaam worden, gelijk aan dat van Jezus. Dat is wat God geeft. Dat zijn allemaal dingen waar wij allemaal niets aan kunnen doen dan alleen maar onze handen uitstrekken en het ontvangen. Want waar geven is, daar moeten ook ontvangers zijn, want anders kun je niet geven. Als jij een cadeau hebt en jij wil dat kwijt, maar er is niemand die zegt, ja, geef me dankjewel. Dan kun je het niet kwijt. Maar op het moment dat er één is die zegt, ja, dankjewel. Op dat moment dat die geopende handen daar zijn die het aannemen van jou, op dat moment ben jij een gever en is er een ontvanger. Maar het mooie in het koninkrijk van God is dat het daar niet bij blijft. Want als het alleen maar is dat jij dus maar je handen hoeft uit te steken alleen maar te ontvangen. Ja, dat is iets wat we wel graag willen. We leven hele generaties in deze tijd die willen het liefst alleen maar ontvangen. Dat is niet het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is Ja, dat we leren ontvangen wat hij wil geven. Maar wat wil hij dan geven? Nou, dat ontvangen wij in Jezus, zijn Zoon. Want Jezus geeft ook. En wat is het allerbelangrijkste dat Jezus heeft gegeven aan jou en mij? Zijn leven. Zichzelf. Hij heeft zichzelf volkomen gegeven aan jou en voor jou. Dat is wat de Bijbel over spreekt van eigenlijk het begin van het Nieuwe Testament en daarna en zelfs de profeten getuigen daarvan. God heeft Jezus gegeven, Jezus heeft zichzelf gegeven voor jou en uit liefde voor zijn Vader. Om jou weer te brengen aan het hart van zijn Vader die in hem ook jouw Vader is geworden. Dat is waar het over gaat ten diepste. Dat Jezus door de Vader is gegeven en dat hij daarna zichzelf heeft gegeven. Kijk maar eens wat er staat in Galaten hoofdstuk 1. Voor degene die de studie hebben gevolgd tot nu toe, die weten dat natuurlijk uit hun hoofd nu. Galaten hoofdstuk 1 vers 4, wat staat daar? Niemand. Zo jammer. We gaan weer opnieuw beginnen. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader. The world behind me, the cross before me. Hij heeft ons ontrukt aan deze tegenwoordige slechte wereld die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zie je hoe Jezus ook op aarde de cultuur van de hemel uitleefde door te geven. Hij gaf. Dus niet alleen maar in de hemel wordt gegeven, ook op aarde wordt gegeven. En Jezus kwam naar de aarde en zette voort wat hij in de hemel had geleerd, namelijk geven. Het hart van God. Hij opende zelfs de weg naar de Vader voor ons. Hij gaf ons een opening, zodat wij door hem naar de Vader zouden kunnen komen. Dat wij door hem mochten zijn aan de plaats die God van tevoren heeft bepaald. Waar God van tevoren heeft gezegd, ik wil dat jij daar bent. Ik wil dat jij aan mijn hart bent. Dat jij leeft in een intimiteit met mij. Het kon niet vanwege onze zonde, maar door Jezus die zichzelf heeft gegeven, gaf Jezus ons de mogelijkheid om te komen aan het hart van de Vader. En te weten dat wij zonen en dochters van God zijn in Jezus. Hij gaf ons het zoonschap. Waar zonen en dochters mogen zijn. Jezus gaf nog iets anders. Samen met God de Vader gaf Jezus nog iets anders. Goed zo. De Heilige Geest. Ja, zo werkt het, hè. Als ik een moeilijke vraag stel, zeg dan Heilige Geest en dan komen we heel eind. Ja. Hij gaf de Heilige Geest. De Heilige Geest die is gegeven door de Vader, zegt de Bijbel. Maar ook staat er nog dat Jezus de Heilige Geest heeft gegeven. Het is als het ware de Vader, zo staat het in Handelingen, de Vader die de Heilige Geest in de handen van Jezus gaf. En Jezus die dit vervolgens uitstortte over zijn volgelingen. De Heilige Geest leeft in ons en bij ons. En de Heilige Geest is God. Is God. Is hetzelfde wezen. En wat doet de Heilige Geest? Hij geeft. Wat geeft hij? In de eerste plaats stort hij de liefde uit in onze harten. Dus hij geeft vanuit de hemel de liefde die van de Vader afkomt door Jezus. Hij geeft gaven aan ons. Zodat wij door die gaven anderen mogen gaan zegenen. En dan voel je het al aankomen. Wat mogen wij dus doen met die gaven? Wij mogen het gaan geven. Dus het koninkrijkscultuur komt als het ware door het geven van God. Het geven van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest komt in ons, zodat wij mogen gaan geven. Het is een cirkel als het ware. Het is een stroom die als het ware heen gaat. En waar wij een deel van mogen uitmaken. Een stroom, een beweging van geven. Wij geven vanuit datgene wat wij hebben mogen ontvangen. Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan leren dat wij mogen ontvangen wat God geeft,
maar dat wij ook weer aan hem terug mogen geven, zodat wij weer meer gaan ontvangen. En uit dat meer wat wij gaan ontvangen, kunnen we weer gaan uitdelen. En hoe meer we weer gaan uitdelen, hoe meer we weer gaan ontvangen. Het is een cirkel. Voorbeeld, liefde. Maar het meest veilige voorbeeld. Als wij de liefde van God ontvangen in Jezus en door de Heilige Geest in ons uitgestort is, wat doen wij dan naar God toe? Wij gaan hem liefhebben. Wij geven liefde. Welke liefde geven wij? Welke liefde gaan wij geven? Gods liefde. Dus de liefde die wij hebben ontvangen, geven wij weer terug. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat meer liefde geven, zodat je meer terug kunt geven. En je gaat overstromen van liefde. En dan komen de mensen op je weg. En dan kijk je met de ogen van God, waarin je zoveel liefde al hebt ontvangen in jezelf. En dan kijk je en dan heb je lief met de liefde van God naar die ander. En dat gaat stromen naar die ander toe. Je geeft. Het is een beweging. En op het moment dat wij Jezus willen volgen, op het moment dat wij zeggen, ja, maar we willen bij deze Jezus horen, ik wil ontvangen wat u mij geeft, dan is het ook de bedoeling dat je daarna weer gaat doorgeven aan de ander. En dat je het gaat geven op die plaats waar God jou gesteld heeft. Dat je het gaat geven op de plaats in je gezin, dat je het gaat geven op de plaats op je werk, op school, hier in de gemeente, mensen die je tegenkomt op straat, dat je gaat geven. Maar dan moet je wel zijn op de plaats waar God je gesteld heeft. Heel veel mensen willen alleen maar graag ontvangen. Wat levert mij dit op? Dat is de vraag die tegenwoordig veel klinkt. Wat levert het mij op? Wat zit hier nou voor mij in? Nou, in de eerste plaats moet je gaan leren dat op het moment dat jij gered bent door Jezus en deel bent geworden van zijn koninkrijk, dat het niet meer gaat om jou. Maar het zal jou altijd moeten gaan om de ander met een kleine letter en de ander met een hoofdletter. Het gaat altijd om de ander die op jou wegkomt en het gaat altijd om God. Dat is hoe het gaat. En je hoeft niet bang te zijn dat jij daarmee uit beeld verliest, want de Vader heeft zijn oog op jou. Jezus is altijd met jou. De Heilige Geest zal bij jou zijn tot een eeuwigheid. Dus je zult nooit alleen zijn. En er zullen mensen om je heen zijn die gegeven zijn in een gemeente zoals deze, waarin je met elkaar optrekt als broers en zussen, als een geestelijk gezin, waarin je met elkaar die cultuur van de hemel gaat uitleven, waarin je steeds meer zichtbaar gaat laten worden wat er is. En onder andere ga je die cultuur van geven ook met elkaar bewerken. Maar dan moet je er wel zijn. En ik zie te veel mensen die hun eigen wegen volgen en er niet zijn. En ik zie te veel mensen die niet gewend zijn om te geven, maar het liefst alleen maar willen ontvangen. Maar als je alleen maar wil ontvangen, moet je maar eens proberen. Je moet maar eens proberen alleen maar te ontvangen. Nou, dan hou je arm maar op en je laat maar stapelen, maar op een gegeven moment zit je armen vol. En gaat niet meer. Dan houdt het op, dan is er geen stroom meer, dan staat het stil. Maar op het moment dat je gaat leren, dat je gaat geven wat jij hebt ontvangen, dan zul je weer meer kunnen ontvangen om weer mee te gaan geven. En dan ga je het leven leven van het Koninkrijk van God. Cultuur van geven. En dat gaat over, dan ook over geld. Maar het gaat ook over aandacht. Het gaat over liefde. Het gaat over de gaven laten werken in je leven die God heeft gegeven. Door zijn geest. En dat betekent het om een koninklijk leven te leven waarin de cultuur van het koninkrijk zichtbaar wordt. Leer te ontvangen wat God jou geeft. Leer weer terug te geven aan God. Maar leer daarna ook weer te ontvangen. En leer door te geven. Leer het door te geven aan die ander. Op het moment dat je je laat dopen, zeg je eigenlijk, ik wil u volgen, Jezus. Ik wil ontvangen wat u voor mij hebt gedaan. En ik zeg daar ja tegen. Maar als ik ja zeg daartegen, dan zeg ik ook ja tegen een leven in uw koninkrijk en door uw koninkrijk. Dan zeg ik ja tegen ontvangen wat u mij geeft, maar ik zeg ook ja om weer te gaan geven wat ik ontvangen heb van u. Dat is het ja wat klinkt. En, En zo mag je gezegend zijn met dat God je geeft. En je zult tot een zegen zijn. Voor de mensen die op jouw weg gaan komen. Die God op jouw weg gaat brengen. Want hij gaat mensen brengen, situaties brengen. Waarin je dit mag uitleven. Dat geldt voor ons allemaal. Met elkaar mogen we dit uitleven. Tot eer en glorie van zijn naam. Want hij is goed. Hij is een goede. Hij is een gevende God. Dat zal hij altijd zijn. Tot een eeuwigheid. Amen.